En ik weet nog het moment dat ik zei van, hey, ik wil gaan stoppen met bestuurskunde. Dat een van de eerste dingen die mijn ouders tegen mij zeiden waren, je gooit eigenlijk 6.000 euro nu weg. Toen kwamen we er dus achter van, hey, we hebben eigenlijk superveel omzet gedraaid, maar er blijft helemaal niks van over. En we moeten eigenlijk nog superveel kosten betalen, terwijl het geld op de bankrekening al vrij laag was.
Dames en heren, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Faalverhaal. Vandaag heb ik tegenover mij Stefan om jouw faalverhaal te behandelen. Stefan, welkom. Leuk dat je er bent.
Ja, sowieso superleuk om hier ook te zijn. Wel een tijdje contact via LinkedIn gehad, volgens mij een keertje gebeld. En super tof dat je met de podcast bent gestart en leuk om hier te zijn.
Yes, inderdaad. Ja, zoals we zeiden, leuk dat je er bent. We gaan je faalverhaal behandelen, maar eerst voordat we dat gaan doen ben ik heel erg benieuwd naar jou als ondernemer. Wat doe jij? Waarom doe je wat je doet?
Ja, tof. Mijn naam is Stefan. Ik ben Peak Performance Coach. En wat ik eigenlijk doe, is dat ik ondernemers coach. En wat ik bij die ondernemers doe, is ze erachter laten komen wat eigenlijk perfect voor hun lichaam is en hun leefstijl om optimaal te gaan presteren. Dus een voorbeeld daarvan is dat we iemand zijn slaap trekken met een Oura-ring. En dan kunnen we precies zien van, hey, dit is de kwaliteit van je slaap, dit heeft impact op je slaap. Zodat jij als persoon weet, hey, hier moet ik iets mee doen. Doe dat ook bijvoorbeeld door bloedwaardetesten te doen. Dus dan weet je, hey, wat is de stand van jouw lichaam? Wat kan je daaraan doen? En een ander voorbeeld is een DNA-test om precies te weten, genetisch gezien, wat is bijvoorbeeld het optimale voedingspatroon voor mij? Wat voor supplementen moet ik nemen? Allemaal met als doel dat die ondernemer meer energie heeft, meer helderheid en eigenlijk gewoon meer plezier in wat hij doet. Want je bent ook ondernemer. Het zijn wel eens lange dagen. Het zijn precies waar deze podcast over gaat. Faalverhaal. Het zitten ook negatieve kanten aan. En voor mij is het dan belangrijk, hoe voelt een ondernemer zich? Hoe kan die zich eigenlijk optimaal gaan presteren? Gebaseerd op data. Dus je hebt heel veel mensen die natuurlijk zeggen, hey, eet gezond, eet je groentes. En dat is allemaal goed. Maar ik vind het belangrijkst om te weten, wat werkt voor jou als persoon? Ieder lichaam is anders. Iedereen doet dingen anders. En dat is eigenlijk in het klein wat ik doe, waarom ik dat doe. Ik heb een hele andere achtergrond dan wat ik nu doe. Ik heb een bachelor in international business gehaald. Ik heb een master in data science gehaald. Dus eigenlijk toch wel iets anders dan wat ik nu doe. Wel ook gebaseerd op data. Maar ik ben eigenlijk gestart als webdesigner toen ik nog op de universiteit zat. En toen dacht ik gewoon, ik wil gaan ondernemen, ik wil iets gaan doen. Webdesign lijkt me wel leuk om te doen. Ja, ik kwam er uiteindelijk achter na een aantal klanten gehad hebben. Voor mij was dat niet persoonlijk wat ik per se wilde doen. Maar wel verder met persoonlijke ontwikkeling. Dus ik was daar al super veel mee bezig. Boeken aan het lezen, met gezondheid bezig, naar de sportschool gaan, leren over voeding. En toen kwam ik op een gegeven moment op biohacking. En voor de mensen die niet weten wat biohacking is, het is eigenlijk het optimaliseren van jouw lichaam gebaseerd op dingen die voor jou werken. Dus eigenlijk precies wat ik net zeg, je gaat je bloed testen, DNA testen. En dat is misschien meer de extreme vorm van biohacking. Heel simpel is al, als jij gaat mediteren, dan doe je dus iets waardoor je de staat van zijn beïnvloedt. En dat is eigenlijk wat biohacking is. Nou, toen kwam ik daar dus achter wat biohacking was. En toen was ik compleet verkocht. Want ik was al de hele tijd met persoonlijke ontwikkeling bezig. Maar voor mij was het een soort van persoonlijke ontwikkeling on steroids. Omdat het allemaal wetenschappelijk gevalideerd is. Dus het is niet van, je zet wat doelen en dat is leuk. Maar het is echt van, als je deze ademhalingstechniek doet, dan verbeter je je longcapaciteit met 10%. Ik zeg maar wat, hè. Maar echt allemaal wetenschappelijk gevalideerd. Nou, toen ben ik daar een heel stuk verder in gegaan. Heb ik coaches gehad om mezelf te verder in te ontwikkelen. En toen was ik volgens mij in 2021, in juni, was ik dus klaar met mijn master. Die had ik afgerond. Data science, kon in principe hartstikke goede baan daarmee krijgen. Maar toen dacht ik van, oké, laat ik het gewoon proberen. Laat ik gewoon als coach verder gaan. Stel het lukt, dan lukt het. Stel het lukt niet, nou, dan ga ik een baan in data science doen. En toen is dat eigenlijk zo verder gelopen dat het eerste half jaar natuurlijk zijn ups en downs had. Dat heeft iedereen als hij start als ondernemer. Maar op een gegeven moment begon dat te lopen. En dat is eigenlijk een beetje het punt van hoe het is begonnen en wat ik daar precies mee doe. Ja.
Cool. En daarna, je bent in het ondernemerschap gedoken. Was je daarvoor ook al ondernemend? Wat voor type was Stefan toen hij nog klein was? Neem ons daarin mee.
Als kind was ik denk ik wel altijd op zoek naar gewoon meer intellectuele dingen. Dus gewoon, ja, ik wilde eigenlijk meer weten, oké, hoe werken dingen, hoe werkt alles. Maar ik was niet per se heel ondernemend als kind. Het was niet alsof ik, wat je wel eens van die verhalen hoort, dat kinderen op hun 12e al een handeltje hadden in bepaalde dingen. Nou, dat was ik eigenlijk totaal niet. Maar ik weet nog goed, en dat heb ik verhaal ook wel eens eerder verteld. Ik heb eerst een jaar bestuurskunde gestudeerd. En toen wilde ik mijn bestuurskunde gaan stoppen. En mijn ouders die betaalden het geld voor de universiteit. En ze betaalden ook mijn huur in Den Haag. En ik weet nog het moment dat ik zei van, hey, ik wil gaan stoppen met bestuurskunde. Dat een van de eerste dingen die mijn ouders tegen mij zeiden waren, je gooit eigenlijk 6.000 euro nu weg. Dus het geld dat ze voor de uni hebben betaald en het geld voor de huur. En uiteindelijk is het allemaal goed gekomen en waren ze helemaal blij mee wat ik nu doe. En is dat helemaal goed gekomen. Maar dat was het moment voor mij dat ik dacht van, hey, nu kan ik eigenlijk geen vrije keuze maken. En dat doe ik alleen omdat ik afhankelijk ben van iemand anders. En dat is voor mij die switch geweest dat ik dacht, ja, oké, daar is het begonnen dat ik ondernemer wilde worden. Toen een aantal boeken erover gelezen en toen was voor mij eigenlijk heel die paradigma shift van, oké, je gaat een baan en dan ga je daar rijk mee worden. Toen zag ik opeens in van, hey, dat is helemaal niet hoe het werkt. Als je echt rijk wil worden of je wilt een impact maken, ja, dan moet je eigenlijk wel een ondernemer gaan worden. In mijn universiteittijd toen, ja, met wat ideeën gekomen. Alleen, ja, in die tijd was ik ook veel bier aan het drinken, aan het blowen. Eigenlijk alles wat je, als je me nu ziet, dan denk je van, hoe zou dat kunnen? Maar wel heel veel ideeën had ik op dat moment. We hadden bijvoorbeeld ook een idee dat in Tilburg is de huisvesting voor internationale studenten is best wel slecht. Omdat je hebt heel veel huizen met Nederlandse studenten, maar die willen natuurlijk geen international erbij. Nou, hadden wij als idee om, hey, wat nou als je een leeg kantoorpand hebt, je gaat dat ombouwen tot een studentenwoning. Je kan daar die internationale studenten. Supergoed idee, maar ja, dat verzonnen we terwijl we een speciaal biertje aan het drinken waren en deden we uiteindelijk niks meer mee. En toen ben ik wel een keer met webdesign gestart. Toen dacht ik, dit is gewoon een mooie start om te leren over sales, over hoe lever je een product, hoe doe je al die dingen. En daar toen eigenlijk de start mee gehad. Maar als kind is niet per se super ondernemend, maar als ik nu terugkijk of als ik nu naar mezelf kijk, zou ik het vrij moeilijk vinden om weer een baan te hebben, om naar een baas te moeten luisteren die precies aan mij vertelt, je moet dit doen, je moet dat doen. Ik merk nu wel dat vrijheid wel echt mijn grootste drijfveer is in wat ik doe.
Ja, ja, en vervolgens raak je dan in verliefd met biohacking. Wat waren eigenlijk de dingen waarvan je dacht van, hey, dit is echt vet. Dit is echt waarom ik hiermee bezig moet gaan zijn en dit is mijn roeping als het ware.
Ja, goede vraag. Ik denk dat het tot de kern gaat van, oké, waarom voel je je goed? En aan de ene kant heb je een heel stuk mindset, wat ik ook heel belangrijk vind, en intenties van, oké, wat wil je met je leven gaan doen? Waar wil je naartoe? Maar wat ik steeds meer inzag, is dat als jouw biologie niet goed functioneert, dan kan je je nooit optimaal gaan voelen. Want als jij, ja, bijvoorbeeld al qua voeding, als jij shit in je lichaam stopt, ja, dan kan je precies doen wat jij leuk vindt. En daar zullen misschien heel veel gelukshormonen van vrijkomen. Maar je gaat je nooit echt perfect voelen. En toen ik over biohacking eigenlijk meer te weten kwam, en bijvoorbeeld ook met koude douches begon, Wim Hof ademhaling, toen pas ging ik inzien van, wow, dit heeft zoveel effect op je staat van zijn. Bepaalde supplementen die je bijvoorbeeld voor slaap neemt. Gewoon allemaal natuurlijke supplementen. Waardoor je als je wakker wordt, eigenlijk gewoon gelijk wakker wordt met veel meer energie. Ja, dat was voor mij wel echt de switch van, wow, dit is zo vet, hier wil ik iets mee doen. Toen had ik ook letterlijk de intentie gezet, ik wil biohacking coach worden. En toen een maand later had ik dus een gesprek met iemand die dat al deed. En daar toen eigenlijk verder mee gaan.
Ja. Oké, cool. En vervolgens, hè, je bent als coach werkzaam.
Ja.
Je bent dus eerst bezig geweest met webdesign, wat natuurlijk heel wat anders is. En daarna ben je coaching gaan doen. Wat waren de uitdagingen die je in het begin had toen je begon met het worden van een coach? Want ja, hoe bouw je die credibility op? Waarom moeten we naar Stefan luisteren? En hoe vind je dan die klanten?
Ja, ja. Ja, dat is sowieso wel een interessante periode. Als ik daar nu op terugkijk, dan ik dacht dat ik binnen 3 maanden op weet ik het hoeveel klanten zou zitten. Gewoon eigenlijk allemaal delusional thinking. Hoe ik toen gestart was, Eric Elia, hij was dus al performance coach. En ik heb bij hem eigenlijk een coachingstraject gedaan om te leren, hey, al die kennis die ik al wel had over bijvoorbeeld routines, voeding, slaap. Oké, hoe pas je die nou op de ondernemer toe? Want je kan al die dingen zelf al wel weten, Maar ze echt aan iemand coachen is eigenlijk een heel ander verhaal. Dus van hem heb ik dat toen meer geleerd. En toen ben ik dus nou, eigenlijk heel veel met content generatie bezig geweest. Dus heel veel content geschreven op Facebook. Op Instagram was ik die tijd ook heel actief. En gewoon heel veel mensen berichten sturen. Eindeloos mensen berichten sturen. Ik denk dat ik misschien wel 100 uur... Ja, ik denk eigenlijk wel nog veel meer. Gewoon letterlijk heb gezeten in Instagram DM's, Facebook DM's, mensen bericht sturen, kijken of ze een probleem hadden, proberen ze op een call te krijgen. En ja, ook op dat begin, dat is gewoon als ondernemer. Ik zie ondernemer, het is zo divers. Je moet eigenlijk van alles moet je wat kunnen. Dus je moet van finance wat kunnen, je moet van sales wat kunnen. En je moet van hoe je het product uiteindelijk levert, moet je wat kunnen. En die tijd, nou, qua kennis was het echt basis. Als ik nu naar mezelf terugkijk, dat is denk ik altijd wat je hebt, hè. En ook qua... Ja, ik denk dat mijn content toen al wel goed was. Schrijven kon ik altijd al wel goed. Maar sales was voor mij echt het grootste struikelblok. Ik denk dat ik... Nou, dat is dan niet het faalverhaal, maar ik denk dat ik minimaal 20 calls heb gehad voordat ik mijn eerste klant heb binnengehaald. Ja. Omdat je gewoon, je bent eigenlijk helemaal niet zeker van je zaak, je weet niet wat je doet, je weet niet de goede vragen te stellen. En iemand anders merkt dat natuurlijk in een gesprek. Ik zeg vaak, sales natuurlijk, het is over bepaalde principes die je moet hebben, die je moet volgen. Maar het is veel meer, wat is de energie die je van iemand krijgt in een gesprek? En als die energie goed is, dan vertrouw je diegene, ben je dus ook meer... likely om dat te gaan doen. Dus dat waren wel de eerste maanden dat ik hele hoge verwachtingen had en uiteindelijk wel inzag van hey, er zit veel meer werk in om daar te komen. Ik vind, ik weet niet of je Grant Cardone kent. Van,
ja.
Hij heeft dan dat boek, de 10X Rule. En toen ik dat boek las, hij zegt, een van de dingen die hij zegt is, het kost 10 keer zoveel moeite om te komen waar je wil komen dan wat je nu denkt.
Klopt, ja.
En als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik, ja, dat was ik echt zo. Ik dacht dat ik binnen een maand op bepaalde bedragen qua omzet zou zitten. En dat heeft uiteindelijk een jaar geduurd voordat ik daar een beetje naartoe ging werken. Dus dat was wel een interessante tijd om gewoon heel veel te leren over het ondernemen, heel veel verschillende aspecten en uiteindelijk te ontwikkelen tot waar ik nu sta.
Oké, en waar ik dan wel benieuwd naar ben, is we leven in een overvloed aan coaches.
Ja.
En helaas heel veel coaches met een verkeerd beeld in Nederland. Aan de ene kant natuurlijk bij de coach dat hij denkt dat hij snel rijk gaat worden. En aan de andere kant bij de gebruiker van, ja, ik zie door de bomen het bos niet meer.
Ja.
Hoe wist jij jezelf te onderscheiden door jezelf neer te zetten als een coach die een go-to is als het gaat om biohacking? En zoals ik ook al zei, je expertstatus, hoe kom je daar? Dat is niet iets wat binnen één dag gebeurt, denk ik.
Nee, precies. En dat is het allerbelangrijkste, vind ik zelf altijd, gewoon je klantresultaten. Dus dat laten zien. Want ja, je kan iemand hebben die 4 masters heeft gedaan, versus iemand die helemaal niks gestudeerd heeft. Maar als diegene die niks gestudeerd heeft meer resultaten had voor zijn klanten, ja, wie heeft er dan gelijk?
Ja.
Dus dat was al het stukje, ja, eigenlijk om die expertstatus op te bouwen. Sowieso, ja, één ding om misschien duidelijker te maken. Ik zou mezelf meer als een consultant zien dan echt een coach. Ik kan wel coachen, dus dat doe ik ook wel in calls. Maar ik zie me eigenlijk meer als een consultant die gewoon eigenlijk kijkt naar alle data die van jou binnenkomt. En die dan zegt, hey, voor jou is dit het beste om te doen. En tuurlijk, dan help ik diegene met het implementeren daarvan. Dus een voorbeeld daarvan is, hey, je kan bijvoorbeeld een intolerantietest doen. Dan kan je erachter komen voor wat voor voeding je intolerant bent. Nou, dan geef ik niet alleen maar die informatie, maar dan maak ik ook een voedingsplan gebaseerd op die intoleranties. En die geef je aan iemand. Maar ik zou dus meer een consultant noemen. En ja, het onderscheiden daar wel in wat ik bij mezelf zie, is gewoon echt het gefocust op data. Dus gewoon heel logisch, hey, dit is wat voor jou werkt, dit niet, gebaseerd op deze wetenschappelijke studie. In plaats van zeggen, hey Salim, je moet eens een keer een koude douche proberen. Nou, dan kan je bijvoorbeeld zeggen, hey, je wil meer motivatie voelen. Oké, ga een koude douche doen, je dopamine gaat omhoog, je gaat meer motivatie ervaren. En dan wordt het veel logischer om het te gaan doen, in plaats van dat het meer op gevoel is en, oh, dit is wel leuk voor jou.
Ja, ja, interessant. En ja, natuurlijk hetgeen waar je vandaag voor bent gekomen. Je faalverhaal, we zijn er erg benieuwd naar. Laten we daar even eens in gaan duiken. Wat voor faalverhaal heb je vandaag meegenomen met onze luisteraars te delen?
Ja, een goeie om daar een stukje achtergrondinformatie in te geven. Ik ben toen dus als coach eigenlijk begonnen. En eind vorig jaar, dus nu ongeveer een jaar geleden, kwam Jorn naar mij toe van P-Club. Dat was eigenlijk mijn concurrent. En die zei tegen mij, hey, ik zoek nog wat mensen om coaching samen mee te gaan doen, die wat coaching voor mij kunnen doen. zou je dat willen? Nou, op het begin dacht ik van, nee, dat wil ik niet doen. Ik ben net mijn eigen bedrijf een beetje verder aan het opschalen. Ik was groepscoaching aan het doen. En nou, toen ben ik toch met hem gaan praten. En toen kwam ik eigenlijk achter dat die visies best wel overeenkwamen. Toen ben ik dat dus aangegaan. Hebben we in januari besloten, samen met Jamar, ander compagnon, dat we met z'n drieën verder samen zouden gaan. En daar begint eigenlijk het verhaal. En wat we toen de tijd ook hebben gedaan, is dat we de gedachte hadden, hey, voor die ondernemer, die high-end ondernemer, we willen diegene zoveel mogelijk gaan ontzorgen. Dus echt het done-for-you aspect. Dus wat ik net ook al zei, ik kan enerzijds zeggen, hey, gebaseerd op je, weet ik veel, DNA-test, moet je dit eten. Een volgende stap is dat ik een voedingsplan maak. En de volgende stap die we toen hadden, is, hey, wat als we nou een chef gaan vinden, of eigenlijk een chef, iemand die part-time wat maaltijden wil maken. We zorgen dat die het maaltijdplan krijgt. We zorgen dat we daar de boodschappen naar opsturen. Diegene gaat het koken en die levert gewoon letterlijk de maaltijden die perfect voor die persoon zijn bij diegene thuis. Nou, perfect voor de ondernemer natuurlijk. Alleen wat wij daar niet goed in deden, en natuurlijk zijn er ook jonge ondernemers, en dat is, het komt terug eigenlijk op het stukje wat ik hiervoor zei, is dat als ondernemer je moet heel veel pet op hebben. Dus het is niet alleen maar het stukje sales, het is ook hoe ga je met je finance om, hoe ga je met je verzekeringen om, hoe zit je AVG in elkaar. En nou, wat we toen dus deden, is dat we eigenlijk aan onze klanten vroegen om een deposit. Dus, hey Celine, betaal mij 1.000 euro, dan gaan wij die chef halen, wij doen de boodschappen, aan het eind van de maand kijken we wat zijn je kosten, en dan sturen we je een nieuwe factuur van de nieuwe maand. Dat is hoe het idee werd gebracht. Alleen omdat wij alle drie niet per se echt gefocust waren op finance, ging dat heel snel fout. Dus iemand die was bijvoorbeeld begin maart begonnen, en die zou dan begin april weer een factuur moeten hebben, ja, die vergaten we eigenlijk een nieuwe factuur te sturen. En de kosten die we voor die boodschappen maakten, die was eigenlijk ook nog een stuk hoger dan wat we aan die persoon gevraagd hadden. Eén maand kan het best wel goed gaan. Alleen toen de tweede maand, dus toen hadden we in de eerste maand, in maart hadden we echt een goede omzetmaand. En we dachten, oké, nu zijn we helemaal eigenlijk van start met een nieuwe business, alles gaat goed. En toen in de tweede maand, in april, toen kwamen we er dus achter van, hey, we hebben eigenlijk superveel omzet gedraaid, maar er blijft helemaal niks van over. En we moeten eigenlijk nog superveel kosten betalen, terwijl het geld op de bankrekening al vrij laag was.
Dus waar ligt dat aan dan?
Ja, dus toen kwamen we eigenlijk erachter van, hey, we hebben eigenlijk een heel groot cashflow probleem. En dat moeten we gaan oplossen. Toen gingen we dus kijken naar, hey, wie moet er allemaal nog een factuur hebben? Kwamen we erachter dat misschien 5 mensen nog wel een factuur moesten hebben van 1.000 euro of meer. We kwamen dus ook achter, na eigenlijk alles weer te verwerken, dat de kosten voor die klanten een heel stuk hoger waren geweest dan wat we hadden gedaan. Toen kwamen we dus echt in een periode dat we eerst in maart echt gewoon euforie van, wow, superveel omzet, gaat supergoed. En april was het opeens, oké, hoe gaan we eigenlijk onszelf nog uitbetalen? Want we hebben zoveel kosten die we moeten maken. En dat is eigenlijk wel het faalverhaal geweest. Echt een stukje financieel management. Het is niet alleen maar dat je je service hebt en dat goed in de markt kan brengen. Het is ook, oké, hoe ziet dat financieel uit? Hoe blijf je daar eigenlijk je cashflow goed houden? Want daar gaat het uiteindelijk om, cashflow. En dat is wel het verhaal wat ik daar van heb meegenomen.
En hoe hebben jullie dat opgelost? Wat was de oplossing daarin?
Nou, dat heeft eigenlijk nog wel een tijdje geduurd voordat die oplossing daar echt was. Want het heeft best wel lang voortgeduurd dat, ja, we hadden het enigszins opgelost. Dan stuurden we nieuwe facturen naar de klanten. Maar dan was het nog steeds een beetje vaag, omdat eigenlijk niemand ownership nam over de finance. En dan stuurden we wat facturen eruit. Dan kwamen de nieuwe klanten binnen en hadden we eigenlijk het idee, oh, nu is het opgelost. Maar we hadden totaal geen overzicht van, hey, wat is nou de omzet die we hebben gedraaid? Wat is de winst daarvan? Wat valt daar allemaal aan onder? Wat we daar toen concreet voor hebben gedaan is, nou, eigenlijk alles opgezet in Excel-files, wat zijn alle kosten geweest, dat teruggevraagd aan de klant. Maar dat heeft eigenlijk nog wel 3 maanden daarna geduurd voordat het een beetje goed stond, omdat we gewoon niet de aandacht aan gaven. En het is ook wel grappig, een van mijn vrienden, Maarten Visser, ook wel leuk om hier trouwens een keertje uitgenodigd, die heeft ook denk ik wel goed verhalen. En hij is, hij coacht, of hij was vroeger een boekhouder. En toen is hij zich verder gaan ontwikkelen in financieel management, CFO-services gaan doen. En daarvan heb ik ook ingezien, en ook misschien wel de les voor deze podcast, is dat finance is echt het begin van alles. Ook als je ondernemer wordt, ga eerst finance studeren. Zorg dat je de basis weet. Winst, verlies, ga dat trekken. Zorg dat het allemaal inzichtelijk is. Want dat is wat ik bij ons merkte, is dat we uiteindelijk op gewoon drijfzand gingen bouwen. Dat je weet niet eens, hey, wat is nou de winst, wat kunnen we verder investeren. Je doet alles maar een beetje op gevoel en je kijkt naar de bankrekening. Oh, er is nog geld, ja, dan kunnen we dit doen, kunnen we dat doen. En uiteindelijk kan je daar ook gewoon failliet mee gaan. Bij ons is het net goed gegaan, omdat we gewoon genoeg omzet daarna weer draaiden. En dat van onze klanten hebben teruggekregen. Maar ik denk zelf dat we daar echt minimaal 10.000 euro verlies op hebben gedraaid. Aan kosten die we niet eens vol doorgefactureerd hebben. Of ook iets wat met de chef service bijvoorbeeld fout was gegaan. Nou, bij ons is dat net goed gegaan. Maar voor hetzelfde geld hadden we 2 maanden gehad met weinig klanten. En hadden we gewoon failliet gegaan. En dan ga je failliet op iets heel simpels als cashflow management. Dus niet eens dat je dienst niet waardevol is. Maar gewoon puur een skill die zo basis is.
Ja. En heeft dat voornamelijk te maken met het feit dat jullie gebrek aan kennis was omtrent financiën, of was het meer, ja, we vinden het niet leuk om te doen, dus we laten het even links liggen en we stellen steeds uit. Wat was eigenlijk die reden dat jullie dat jullie daar zo nalatig in zijn geweest?
Ja, ik denk sowieso, ik denk een combinatie van twee, dat we alle drie niet per se daar dat het leukste vinden om te doen. Dat we alle drie vinden we coachen het leukste, met mensen spreken, evenementen organiseren. En dat het finance stukje niet het interessantste daarvan is. En ook het stukje kennis erover. Van oké, hoe doe je cashflow management? Waar moet je op letten? Wanneer doe je dat? Al zou ik wel zeggen dat dat het kleinste gedeelte is. Want in principe is het vrij simpel. Je moet gewoon weten, wat is mijn omzet? Wat is mijn winst? Wat zijn de kosten die eraan zitten komen? Wie moet ik nog facturen uitsturen? En daar eigenlijk gewoon strak op zitten. Zo simpel is het uiteindelijk. Maar je moet daar wel je moet daar wel zin in hebben en daar gewoon achteraan zitten. In plaats van focussen op nieuwe dingen of met klanten dingen doen. En dat zou ik zeggen, ja.
En dat businessmodel dat jullie hanteerden van dus een deposit eigenlijk wat je vooraf betaalt en dat soort zaken. Hebben jullie dat later nog aangepast? Was dat minder succesvol gebleken? Wanneer hebben jullie dat gedaan?
Ja, we hebben uiteindelijk gekozen om daar eigenlijk van af te gaan. Dus wel. Ja, wat we nu dus doen, is dat we nog steeds wel de chef voor de persoon regelen, maar dat we het daarna aan de klant zelf laten. Want dat is wat we zagen, de klant die wil ontzorgd worden, maar dat extra stukje van het cashflow, van hey, hier heb je 1.000 euro en zoek het maar uit. Ja, dat voegt wel iets toe aan de service, maar dat maakt niet waarom dat iemand blij is met de service. Iemand is blij met de service omdat hij misschien 1 keer boodschappen hoeft te bestellen bij de Albert Heijn online. En op vrijdagochtend komen er 30 maaltijden bij hem thuis verzorgd. Dat is uiteindelijk wat die klant wil. En niet per se, dat is ook het stukje wat ik hiervoor zei, is dat we gingen met de gedachte van oké, we moeten de ondernemer zoveel mogelijk van alles ontzorgen. Wat in principe een goede gedachte is, maar wat er wel voor zorgde dat we dat met alles gingen bedenken. En ook dingen die niet per se wat we een investering deden waar niet per se iets op terugkwam. Waar we extra taken opnamen die voor iemand eigenlijk helemaal niet zo waardevol waren. Dus toen hebben we gezegd van, hey, we doen dat nog wel, want we kunnen heel makkelijk die chef vinden, we kunnen die chef onboorden van hoe moet je alles doen, maar dan moet de klant het zelf regelen. Dus jij betaalt zelf de boodschappen, je betaalt zelf de chef en je regelt dat gewoon zelf, in plaats van dat wij heel dat cashflow management moeten doen. Ja. En dat is wat we toen inzagen. Dat was gewoon een deel van onze service, maar het is eigenlijk een ander bedrijf. Dat is gewoon een bedrijf op zich, als je dat gaat opschalen. Dus ja, dat is wat we toen hebben ingezien.
Ja. En hoe hebben jullie jullie dienst eigenlijk opgezet? Was dat op basis van aannames van wat jullie dachten dat de doelgroep nodig zou hebben? Of zijn jullie vooraf ook interviews gaan inplannen? Hoe is dat gegaan?
Ja, ik ben eigenlijk zoals ik zei met Eric, die deed dat al. Dus toen ben ik daar eigenlijk gewoon op verder gegaan.
Ingerold.
Ja, dat was eigenlijk een gevalideerd concept. En voor Jorn en Jamar weet ik niet hoe ze dat precies hebben gedaan. Volgens mij ook een beetje op hetzelfde, dat we al zagen bij iemand van hey, hij doet dat en daarin gaan we verder. En daarnaast wel, wat ik altijd met klanten doe, is gewoon constant feedback vragen van oké, hoe vind je dit? Hoe kan dat beter? Wat kunnen we daar concreet in verbeteren? Zo kom je uiteindelijk bij een product wat echt heel goed staat. En ik heb, dat is wel grappig trouwens dat je dat vraagt, want ik heb toen wel in dat eerste half jaar, toen ik was begonnen, toen heb ik bij de universiteit, was ik toen nog aan gelinkt, toen heb ik een startup accelerator gedaan. En toen ben ik inderdaad wel nog die interviews gaan doen. Alleen, ja, die was Ik gaf er volgens mij ook niet genoeg aandacht aan. Dus ik heb al, ik denk 20, 30 interviews gedaan. Maar die waren niet super waardevol voor mij op dat moment. Misschien omdat ik ze verkeerd deden. Dat ik al met de service in mijn hoofd vragen ging stellen. Maar niet zoveel als bij een initiële start-up. Dus hoe je dat bij een normale start-up ziet. Van je gaat vragen stellen, je maakt een MVP, je gaat mee verder. Nee, ik begon gewoon gelijk en zo ben ik daar verder mee gegaan.
Ja. Alright, interessant. Ik denk dat dit een mooi faalverhaal was om te delen. Als er ook één les is wat ik hieruit haal, is gewoon dag één gelijk met je financiën bezig zijn. Laat dat echt niet links liggen, want het kan echt een bottleneck zijn. Gelukkig zijn jullie dan, hebben jullie dan niet een faillissement meegemaakt, maar dat zat zomaar aan te komen. Zeg maar.
Ja. Ik ben blij dat het nu op het begin is gebeurd. Want stel je voor, we hadden 100 klanten voor die service gehad en je miste bijvoorbeeld 100.000 euro in plaats van 10.000 euro. Ja, dan is het probleem veel groter. Ik denk dat er misschien onbewust ergens een angst zit om te falen. Ik ga je niet vertellen dat dat helemaal weg is. Maar ik denk wat voor mij echt het belangrijkste is, om altijd op het moment te kijken, oké, waarom gebeurt dit? Wat kan ik hiervan leren? En dat is ook van mijn main principes waar ik eigenlijk van leef. Dat heet extreme ownership. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt. Maar dat betekent eigenlijk dat jij de eigenaar bent van, of verantwoordelijk bent voor alles in je leven. Dus ook al kan je aan iets niet per se iets doen, je kan je wel afvragen, wat had ik hieraan kunnen doen om de situatie beter te maken. En dat is ook nog, dit is wel een leuk faalverhaal wat daarmee te maken heeft. We waren dus begonnen met die service. En wat we dan deden is een chef vinden. En die chef die ging dan die maaltijden maken voor de klant. En toen zat ik in de auto naar Oostenrijk met mijn schoonfamilie. Gingen we op wintersport. En ik had die week had ik een chef geregeld voor een klant van ons. En die zou zaterdag zou die de eerste prep doen, dan de levering doen. En in de auto stelt ze me al wat vragen van, hey, hoe werkt dit precies? Hoe moet ik dit recept precies doen? En we komen aan in Oostenrijk en opeens krijg ik een appje. Ik ga de levering niet meer doen. Ik snap er helemaal niks van. En ga ik gewoon niet doen. En ik zit daar zo in Oostenrijk en denk zo, dat neem je niet. Die klant die wil gewoon zijn maaltijd natuurlijk vandaag. En dat is ook weer het stukje van extreme ownership. Mijn eerste reactie was victim. Van waarom doet ze dat nou? En ze is super dom. En waarom kan ze niet? We hebben iets afgesproken. Waarom doet ze het niet precies? En toen ging ik bij mezelf afvragen van, maar wat had ik hier nou eigenlijk beter kunnen doen? En toen kwam ik erbij van, ik had haar beter kunnen brieven. Ik had haar meer informatie kunnen geven. Ik had eigenlijk heel veel dingen kunnen doen om haar ervoor te laten zorgen dat ze wel die prep zou doen en gewoon die maaltijden zou leveren. En dat is wel echt een leuk verhaal dat ik echt daar zat in Oostenrijk van, hoe ga ik dit nou weer oplossen? Ik zit net op vakantie, laat me gewoon hier goed zijn. Maar uiteindelijk daar ook wel heel veel van geleerd van, als je zo'n chef hebt, je moet diegene wel goed uitleggen wat je precies moet doen, wat wordt er van je verwacht. Want anders dan, is het natuurlijk vrij moeilijk als jij gewoon een maaltijdplan krijgt en succes ermee, je kan het gaan maken. Dus in iedere, in alles waar je in faalt, zit gewoon een les. Maar het belangrijke vind ik wel, je moet er wel voor openstaan. Want als jij er niet voor openstaat en je leert er niet van, gaat die les alleen maar opnieuw aankomen. Maar dat was ook met dat cashflow ding. Ja, dat ging toen in april al fout, maar uiteindelijk hebben we dat misschien pas in juli echt opgelost. Dus we hadden het een beetje opgelost, maar niet echt. We hadden de les nog niet helemaal geleerd. En dat is wel het belangrijkste, maar leer je de les die uit het falen komt. Ja.
Wat vinden jullie van de kosten van SharePeople?
Echt belachelijk laag. Je betaalt ontzettend weinig administratiekosten per maand en verder betaal je vooral direct aan de ondernemer die het op dat moment nodig heeft.
Precies. Dus wat zeggen we tegen al die dure AOV's?
De ballen!
Ja, de ballen.
Nee, dat is wel een hele goeie inderdaad. Ik was als kind was ik heel vaak met vingers aan het wijzen. Dus ik was nooit zelf degene die daar verantwoordelijk over was. En ik was altijd al, ik vond het in het begin heel erg moeilijk om met feedback om te gaan. Ik zag dat als kritiek en dat was altijd een aanval, zeg maar. Maar gaandeweg inderdaad wat jij zegt, ook geleerd dat je daar juist heel veel van kunt leren. En als je daar niet bij stilstaat en eventjes die pijn ervaart, dat je daar ook niet wijzer van wordt. Dus ik vind het een hele mooie toevoeging om de podcast langzaam mee af te ronden. Heel erg bedankt voor de waardevolle lessen. Ik denk dat we weer heel veel mooie lessen hebben gedeeld met onze luisteraars. Heel veel succes en wellicht nog een deel 2 voor in de toekomst.
Yes, yes. Sowieso thanks voor de uitnodiging. En ja, bedankt voor alles.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Startdoc, de locatie waar we deze afleveringen opnemen en fysieke evenementen organiseren. Hiermee bouwen we aan een mooie community. Check onze socials voor meer info.